السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan zullen we beginnen. We zijn de vorige keer bij vers 62 gebleven, of we hebben vers 62 gezien. En dan gaan we nu vandaag verder met vers 63. Dan zal ik eerst in het Arabisch voorlezen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. De vertaling: voorzeker, de gelovigen, de Joden, de christenen en de Sabianen, wie onder hen ook in Allah en de laatste dag geloven en goede daden verrichten, zullen hun beloning bij hun Heer ontvangen en er zal geen vrees over hen komen, noch zullen zij treuren. En dan nu de woordelijke vertaling. Het vers begint met inna. Inna betekent inderdaad of voorzeker. Alladhina betekent degene die. Amanu, geloven. Amanu, geloven. Die geloven. Amanu is een werkwoord. En het is vervoegd in de meervoud van zij die geloven. Dus alladhina amanu, als we dat samen nemen, dan betekent het degene die geloven. Walladhina, dat staat hier voor de alladhina een wa, en wa betekent en. Dus walladhina betekent en degene die. Hadu, hadu betekent joden zijn geworden. Dus als we dat samen nemen, walladhina, hadu, degene die joden zijn. Wannasara en christenen. Wassabi'ina en de Sabianen. Dus ik herhaal even. Inna betekent inderdaad of voorzeker. Alladhina amanu, degene die geloven. Walladhina hadu, en degene die joden zijn. Wannasara en christenen, wasabi'ina en de Sabianen. Men, die, amana billahi. Amana betekent geloven. Billahi betekent in Allah. Dus amana bi betekent geloven in Allahi. Allah. Dus amana billahi, geloven in Allah. Men amana billahi betekent samen die geloven in Allah. Wal yawmil akhiri. Wa betekent en. Wal yawmil akhiri betekent de dag des oordeels. Al yawmil akhiri betekent de dag des oordeels. Wa amila. Wa betekent weer en. Amila betekent daden. Salihan, goede. Dus amila, daden verrichten moet hier eigenlijk staan. Ik zet het erbij. Wa amila betekent eigenlijk daden verrichten. Of amila kan ook betekenen doen. Wa amila salihan. En goede daden verrichten. Dus samengenomen. Wa amila salihan. Samengenomen betekent. En goede daden verrichten. Falahum. Fa betekent dan, la betekent voor, hum betekent hun, of hen. Fa lahum, dan is er voor hen. Ajruhum, ajr betekent beloning, hum betekent hun, dus het is een bezit. Ajruhum, hun beloning. Inda rabbihim, inda betekent bij, rabbi betekent heer, him, van hen. Samengenomen, inda rabbihim, bij hun heer. Wala khawfun alayhim. Wala betekent en geen of en niet. Khawfun, khawf betekent vrees of angst. Alayhim, over hen. Wala khawfun alayhim. En geen vrees over hen. En er is geen vrees over hen. Wala, en niet. Hum, yahzanun. Hum betekent zij. Yahzanun betekent zij treuren. Het is een werkwoord. Hum, yahzanun, zij treuren. En dan als we in een vers zien, zoals hier, staat er op het einde. Wala khawfun alayhim. Wala hum yahzanun. Dus er staat twee keer wala. Als er twee keer wala staat achter elkaar, dus als er als een wala volgt na een wala, dan wordt dat vertaald als niet en nog. Dus wala khawfun alayhim. Er is geen vrees over hen. Wala hum yahzanun. Nog zullen zij treuren. Zo wordt het dan vertaald. Maar letterlijk, als jullie bijvoorbeeld voor jullie gewoon wala khawfun zien, dan betekent het geen vrees. En wala hum yahzanun betekent zij treuren niet. Enkele belangrijke woorden waar wij bij stilstaan. Allazina amanu heb ik net ook deels uitgelegd. Duidt op mensen, dus allazina amanu. Dat wil zeggen de gelovigen of degene die geloven, letterlijk vertaald. Dat duidt op mensen die zichzelf beschouwen als gelovigen in de islam, oftewel moslims. Dus amanu, dat komt van imaan. Dus amana, imaan is daar ook van afgeleid. Dat betekent geloof. En dat wil dus zeggen in deze context het belijden van de islam. En elders in de Koran wordt ook het woord mu'min gebruikt. En dat wordt ook gebruikt in de zin van moslim. Dus mu'min betekent ook gelovige. Amanu, het werkwoord amanu. En imaan en mu'min, dat is allemaal afgeleid van dezelfde radicalen, dus amana. En dat wil zeggen geloof. Hij geloofde. Alladhina hadu, dat verwijst naar mensen die joods zijn. Hadu, het woordje hadu is afgeleid van hada, wat betekent, letterlijk betekent dat iemand zich tot de waarheid of tot God keerde met berouw. En zo hebben we ook Nasara gezien. Dat zijn dus de christenen. Dat is afgeleid van Nasara of Nasr, wat hulp betekent. En omdat in de Koran de discipelen van Jezus worden beschreven als helpers, is het woordje Nasara ook in het Arabisch gebruikelijk voor christenen. En al-sabi'in, dat is de sabiërs, is afgeleid van saba, wat betekent afvallig worden van de ene religie en het aannemen van een andere religie. Technisch gebruik van al-sabi'in verwijst naar bepaalde religieuze secten die in delen van Arabië en aangrenzende landen werden gevonden. Het werd toegepast op mensen die de ster aanbaden in Mesopotamië, aanhangers van een geloof dat een mix was van Jodendom, Christendom en Zoroastrisme en andere geloven. Dus het is heel Sabi'in is eigenlijk een groep van een mengeling van andere geloven. Man amana billahi, wie dan ook gelooft in Allah. Ook hier heb ik al uitgelegd, amana komt hier weer voor imaan. Herkennen we erin terug. Dat is in deze context ware overtuiging. Dus geloof dat waarachtig is in de ogen van God. En niet slechts belijdenis van een bepaald geloof. Dus Imaan is eigenlijk geloven vanuit het hart. Dus niet mondeling iets geloven, maar oprecht geloven in de ogen van God. Uitleg bij dit vers. De Koran is niet slechts een boek van verhalen, maar het heeft tot doel degenen die moreel en spiritueel zijn gevallen, weer te doen opstaan. Nadat de Koran de zonden van de Israëlieten noemt, verkondigt de Koran dat hoewel hun zonden groot zijn, Gods genade nog groter is. Als de Israëlieten of christenen, Sabiërs of enige andere mensen zich tot God zouden keren, oprecht in hem en de laatste dag zouden geloven en hun geloof zouden volgen en goede daden zouden verrichten, kunnen ze erfgenaam worden van zijn genade en barmhartigheid. Dus dit vers samengenomen met wat wij de vorige les hebben gezien. Dat was dus, we hadden vorige les gezien dat de Joden zeiden dat ze niet op één soort voedsel kunnen overleven. Als jullie nog herinneren, dan hebben we dat de vorige keer gezien. Dus dit gaat daarop verder, gaat nog steeds over, het is een vervolg daarop. Dit vers is belangrijk en heeft aanleiding gegeven tot verschillende interpretaties. Sommigen beweren ten onrechte dat volgens dit vers geloof in de islam niet noodzakelijk is. Want hierin wordt gesproken over degenen die gelovig zijn en Joden, Christenen of Sabiërs of Sabianen zijn. Dus dit geeft dan aanleiding voor sommige mensen om te zeggen dat het niet noodzakelijk is om in de islam te geloven. Dit is echter onjuist. De Koran verklaart nadrukkelijk in verschillende versen dat geloof in de heilige profeet en in zijn openbaring essentieel is. Dit vers beperkt zich tot het noemen van geloof in God en de laatste dag. In dit vers komt niet voor het geloven in de profeten en het geloven in boeken van Allah. Hierin wordt alleen het geloof in Allah en de laatste dag aangehaald. En dat is niet zo omdat het geloof in de heilige profeet en de Koran niet essentieel is. Maar het is zo omdat geloven in God en de laatste dag vereist dat men ook gelooft in de heilige profeet en de Koran. Dus het ene kan niet zonder het andere. Dus geloof in God en geloof in laatste dag kan niet zonder dat men gelooft in de heilige profeet en in de Koran. Dus het is niet juist te zeggen dat het volstaat om, om Jood of Christen of welk geloof anders ook te zijn. Dat klopt dus niet. Het is niet zo dat, dat het vers zegt dat, dat het gelijk is wat mensen, wat het niet uitmaakt waarin mensen geloven. De betekenis van het besproken vers kan op twee manieren worden begrepen. Eén is, God nodigt Joden en Christenen en andere mensen, andere groepen van geloven uit, om te zien welke partijen echt in God en de laatste dag geloven. Het vers kan ook wijzen naar de overwinning van islam. En het tweede punt is, het vers heeft ook een spirituele betekenis. God nodigt de verschillende groepen uit om in hun harten te zoeken naar de vrede en rust van geest die gepaard gaat met ware overtuiging. Het vers benadrukt ook dat lippendienst aan de waarheid niets is in de ogen van God. Dus dat wil zeggen dat oppervlakkig geloven, dus met je mond of met je lippen verklaren dat je in de waarheid gelooft, niets is in de ogen van Allah. Het geloof moet diep geworteld zijn in het hart en zich manifesteren in goede daden om echt acceptabel te zijn voor God. Dus kort uitgelegd opnieuw. Ik zal het even kort opnieuw uitleggen. Er zijn twee dingen in dit vers. We kunnen concluderen dat in dit vers 1. Allah de Joden en Christenen en andere gelovigen door middel van dit vers uitnodigt om te zien welke groep gelovigen het beste in God en in de laatste dag gelooft. En volgens dit vers zijn dat uiteraard moslims die oprecht geloven. Dus het vers verwijst ook naar de overwinning van islam. En het vers heeft ook een spirituele betekenis. Het nodigt de verschillende groepen ook uit om in hun hart te zoeken naar vrede en rust. Om te kijken wat het is wat leidt naar een ware overtuiging. En of zij op het juiste pad gaan we ook vers 64 behandelen. Dat is als volgt. Eerst het Arabisch. Wa ith akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma ataynakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. En de vertaling is: en toen wij een verbond met u aangingen en de berg hoog boven u verhieven, zeiden wij: houd wat wij u hebben gegeven vast en bedenk wat het bevat, zodat u zult worden behoed. De woordelijke vertaling, wa'id, hebben wij nu al heel vaak gezien en dat betekent en toen, of het kan ook betekenen en wanneer. Dus beide is correct, en toen. Of en wanneer. Achadna is het werkwoord en dat wil zeggen, dat betekent letterlijk vastpakken. Achadha betekent hij pakte vast. Achadna is vervoegd in verleden tijd eerste persoon meervoud, dus wij pakken vast. Maar in het Arabisch wordt het woord achadha gebruikt om aan te geven dat het. In het Arabisch wordt een verbond sluiten, is in het Arabisch eigenlijk een verbond pakken. Dus zo wordt het in het Arabisch gezegd, maar in het Nederlands is het uiteraard niet op die manier. Dus akhadna mithaqakum, als jullie dat samen zien staan, dan wijst het daarop dat het gaat om wij sloten een verbond. Dus achadha betekent letterlijk pakken, maar achadna samen met mithaqa betekent verbond sluiten. Dus achadna mithaqakum wil zeggen wij sloten een verbond met u. Het kan ook, we kunnen sluiten, ik heb sluiten gezegd, maar aangaan is ook prima. Dus wij gaan een verbond aan met u. Beide is correct. Warafa'na, wa betekent en. Rafa'a is het werkwoord, dat betekent hij verhief. Rafa'a zijn de radicalen, dus rafa'na, dat is het werkwoord wat weer vervoegd is in verleden tijd eerste persoon meervoud, dus wij verhieven. Warafa'na, en wij verhieven. Falka kum, falka betekent boven, kum betekent jullie of u. U dan in het meervoud, ik zet het ook erbij. Dus kum geeft een meervoud weer, dus niet enkelvoud. Dus als jullie schrijven u, of als jullie lezen u, dan moeten jullie weten dat het gaat om een meervoud u. Dus boven jullie of boven u. Altura, de berg. Huzu, pak of houd vast. Dus jullie zien hier, achadna en huzu, dat heeft dezelfde radicalen. Dus gaza herkennen jullie hier weer terug. Hier ook gaza. Dat wil dus zeggen dat hetzelfde radicalen zijn. Het oorsprong is hetzelfde. En hier is Khudu vertaald als houd vast, of het kan ook vertaald worden als pak vast, maar Khudu gaan we hier vertalen als houd vast. Ma ateinakum. Ma ateinakum betekent hetgene wij jullie hebben geschonken. Ma betekent hetgene. Ateinakum betekent wij jullie hebben geschonken. Jullie herkennen hier ata. Dat zijn de radicalen. Ata, dat wil zeggen schenken, hij schonk. Die na op het einde, dat geeft weer dat het woord vervoegd is in meervoud verleden tijd eerste persoon. Dus wij hebben geschonken. Kum aan jullie of aan u. Ateinakum, wij jullie hebben geschonken of wij u hebben geschonken. Maar dan u in het meervoud. Biquwatin. Biquwatin betekent met kracht of stevig. We kunnen ook vertalen als stevig. Wathkuru betekent en herdenk of en bedenk. Ma fihi, wat daarin is. La'allakum, zodat jullie of opdat jullie, beide is correct. Opdat kan ook, het kan ook vertaald worden als opdat. En jullie kan ook gewoon u zijn, zoals ik al meermaals heb gezegd. Tattakun, jullie zullen behoeden. Of u zult behoeden, maar dan meervoud. Tattakun. Dan wat belangrijke woorden. Misaak, verbond, is afgeleid van wasaka, wat betekent het stevig. En dat het stevig en gevestigd was of werd. Misaak betekent stevig gemaakte belofte of een verbond. Rafa'na betekent wij verhieven, is afgeleid van rafa'a. Dat betekent dat hij een ding of een persoon optilde. Hij verhief een persoon in rang, eer, positie of waardigheid. Het kan ook betekenen hij bracht een rapport of klacht naar een persoon in autoriteit. Het betekent ook om iets boven iets anders te laten uitsteken. Dus het heeft verschillende soorten betekenissen. We lezen in een hadith. Rafa'a lana sahara tawila laha zil. Dat betekent dat er boven ons een grote steen was opgeheven die goede schaduw gaf. Dat wil zeggen, we bevonden ons naast een hoge schaduwrijke steen. Dus rafa'a wordt ook in die context gebruikt. Fauqa betekent boven. Al-Tur betekent heuvel of berg. Berg van Sinai. Dus Al-Tur is eigenlijk hetzelfde als berg van Sinai. Dus berg Al-Tur of Sinai, dat zijn twee namen voor hetzelfde ding. Uitleg over dit vers. In dit vers keert de Koran terug naar het eerdere onderwerp, namelijk de ongerechtigheden van de Israëlieten. Dat hebben we dus gezien voor de voorgaande vers, dus in vers 63. Daarvoor werd er gesproken over de ongerechtigheden van de Israëlieten, maar op een ander terrein. Dit vers verwijst naar de tijd waarin Mozes de berg Sinai opging om de 10 geboden te ontvangen en zijn volgelingen achterliet aan de voet van de berg. Dus dit verhaal komt ook voor in de Bijbel, in Exodus. Dus het verbond waarvan in het vers wordt gesproken, verwijst naar de 10 geboden die op deze gelegenheid aan Mozes werden gegeven. De zin, wij verhieven de berg boven jullie, betekent niet dat de berg Sinai fysiek omhoog werd getild om boven het hoofd van de Israëlieten te laten hangen. Het betekent alleen dat het verbond werd aangegaan op het moment dat de Israëlieten aan de voet van de berg stonden. Een betekenis die volledig consistent is met het Arabische idioom, zoals daarboven ook uitgelegd het voorbeeld van die steen die schaduw biedt. Wat ik net heb uitgelegd. Het verheffen van de berg boven de Israëlieten is toegeschreven aan God, omdat hij hen had bevolen te komen en aan de voet van de berg te staan. De versen kunnen ook verwijzen naar het moment waarop de berg Sinai hevig schudde door een aardbeving, terwijl de Israëlieten in de buurt kampeerden. Dit verhaal komt ook voor in Exodus, in de Bijbel. Dus op zo'n moment lijkt het schudden van een hoge bergtop alsof het boven de hoofden hangt van degene die in de buurt staan. Dus ook dat is een correcte interpretatie. Dan is deze les afgelopen. Jazakallah voor jullie aanwezigheid. En voor degenen die blijven voor de volgende les, dan gaan we nu zo meteen weer verder. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.